Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars, vandaag hebben we een gesprek met Benedict Fick, advocaat bij het kantoor Fick & Partners te Amsterdam. Benedict is bekend van de door haar gevoerde zaken tegen de tabaksindustrie, Tata Steel, Chemours en Schiphol onder andere. Welkom Benedict in onze podcast. Toen ik me aan het voorbereiden was op dit interview, kwam ik naast de benaming van de advocaat ook de benaming van de klimaatactivist tegen. Kun jij je daarin vinden?
Ja, absoluut. Ik maak me ontzettende zorgen om de snelheid waarmee, of de snelheid waarin het klimaat zich manifesteert. Ja. In weersextremen natuurlijk, dat is het gevolg van klimaatverandering. En ik zie en voel en lees en laat me informeren door wetenschappers die dat voor 99,9% onderschrijven. Dat sinds de industriële revolutie en de daarmee gepaardgaande uitstoot de klimaatverandering extreem wordt aangejaagd door de ontzettend domme soort de mens. En dat de mens op een hele effectieve manier zichzelf als natuurlijke vijand aan te ontwikkelen is voor de mens.
Voor zichzelf.
Voor zichzelf. En dat we uiteindelijk, want de natuur is natuurlijk oneindig veel groter, machtiger en sterker dan de stupide mens. Dus dat we gewoon met z'n allen extreem aan het bijdragen zijn om onszelf uit te faseren.
Ja. Ja. Je noemt nu stupide en stom.
Ja, ik vind het ontzettend dom. Ik bedoel, als je beseft dat je onderdeel bent van een natuur, van de natuur die jou alles geeft. Het gegeven dat we alleen maar kunnen overleven als we meedraaien in een gematigd klimaat. Dat alles, letterlijk alles wat we doen afhankelijk is van grondstoffen, natuurlijke, alles wat we eten, drinken, waar we ons aan laven, wat we gebruiken. Het is allemaal afhankelijk van de natuur. Ja. Als je alleen al kijkt in deze kamer, we zitten aan een houten tafel, de boom. Ik drink een glaasje water. Je bent afhankelijk van de niet-giftigheid van het water. Je wil niet vergiftigd worden. Nou, daar zit van alles in, helaas. In alle mogelijke opzichten zijn we afhankelijk van de natuur en denken we dat we dat niet zijn. Ja. We denken dat we erboven staan en we zijn onderdeel van ecosystemen die ingenieus in elkaar steken. En beseffen dat niet doordat we ijdel, greedy, machtsbelust zijn en daardoor beslissingen nemen die ontzettend slecht zijn voor ons en onze kinderen.
En blijven wij dan zo? Want het klinkt best wel vaststaand, zoals je het omschrijft. Van mensen, of blijven mensen altijd dom?
Mensen zijn heus wel bereid om stappen te zetten als het gevaar heel groot is. Dus als je het gevaar ziet. Iedereen die in dit gebouw geconfronteerd wordt met een krokodil die plotseling binnenkomt, die zal de deur dicht doen. Ja. En op een tafel gaan staan of zich verschansen. Ja. Dus we reageren pas als we het gevaar gewoon echt zien. En dat is vermoedelijk, dat heeft natuurlijk ook te maken met het brein, de ontwikkeling van ons brein. En ons brein is toch wel heel erg gekoppeld aan de zichtbaarheid en de het gevaar van de dag van morgen of van vandaag en gevaren die op de loer liggen en die zich ten volle manifesteren over tientallen jaren. Ja, dat is voor de mens kennelijk ongrijpbaar en daar wordt niet op geacteerd. Ja. En mensen zijn gewoon echt super ijdel. Ik bedoel, kijk wat er in Amerika gebeurt. Een man die zich omringt door hielenlikkers die op hun beurt ook weer macht willen. En die ja, die volgens mij volledig de weg kwijt zijn in megalomanie en ja, bizarre kronkels.
En wat bedoel je dan met ijdelheid?
Ja, dat... Ja, ik heb natuurlijk ontzettend lang ook gewerkt in mijn vakgebied, het strafrecht. Doe ik nog steeds, nu alleen de andere kant. En ik zie wel wat gewetenloosheid soms ook kan bewerkstelligen in beslissingen die mensen nemen. En als je hoeft alleen maar te kijken naar de machthebbers van dit moment. Hè, waar we bijvoorbeeld een Poetin, een Netanyahu, kijk naar... Trump, wat die allemaal, gewoon ook de gewetenloosheid die eraan vastgeplakt is. Ja, dan denk ik, zolang de mens voor een deel bevolkt wordt door mensen die kennelijk weinig of geen geweten hebben en helemaal blind gaan op, op complimenten en ja, voeding voor hun narcisme. Ja, dan weet je gewoon wel wat er in de wereld staat te gebeuren. Hè? Ik bedoel, de oorlogen die worden geleid door toch megalomane machtswellustelingen. Waardoor ik ben een heel optimistisch mens. Ik ben ook een blij mens.
Ja.
Geen blije eikelin, maar gewoon een tevreden blij mens.
Ja.
Maar ik maak me wel zorgen om de diersoort mens,
ja.
To be honest. Ja.
Nu, ik meen dat Tommy Wieringa zo'n boek heeft uitgebracht nu, hè, over hoop en optimisme.
Ja, dat zou goed kunnen. Ik heb het niet gelezen. Nee. Ja.
Heb jij hoop of ben je optimistisch?
Nee, ik ben echt niet optimistisch over wat we met de mensheid, waar we naartoe aan het stevenen zijn, eerlijk gezegd. En dat komt natuurlijk ook omdat we met veel te veel zijn. En omdat de mens natuurlijk ook niet de mens is, maar een variatie van vele verschillende soorten mensen. Ja, je hebt natuurlijk ook heel veel. Ik denk dat heel veel mensen in wezen ook erg goed kunnen zijn. Maar er is en heel veel armoede en heel veel ongelijkheid en heel veel misbruik en ja, heel en ziekte, dood en verderf. Ja, weet je, als mens, het is ook wel een luxe positie om het überhaupt over het klimaat te kunnen hebben.
Ja.
He, want als je in echt arme landen ziet hoe mensen zich de dag door worstelen voor bijna niks.
Ja.
Op vuilnisbelten leven en hun gezinnen nauwelijks kunnen voeden. Ja, die gaan zich echt niet bekreunen over het klimaat. Dus het is ook een elitaire zorg die je hebt. En daarom ben ik niet optimistisch, omdat er heel veel, heel veel ongelijkheid en ellende op deze wereld is. En mensen die een beetje zich aan het onttrekken zijn of een beetje de kansen ruiken om, om een iets fijner leven te hebben, ja, die willen daar dan ook van kunnen genieten.
Ja.
En kijk naar onze eigen westerse medemens in Nederland. Ja, het hoeft maar vakantie te zijn en de wachttijden op Schiphol die lopen weer op.
Ja.
Omdat iedereen een vliegvakantie geboekt heeft. Dus het is op alle mogelijke fronten is het best wel een hele moeilijke strijd, denk ik, om iets te doen. Maar ja, tegelijkertijd vind ik het ook totaal onverantwoord van de mensen die zich bewust zijn van de gevaren en dan net doen alsof we niks zouden kunnen doen. Hè, bijvoorbeeld de centrale overheid. Hè, een leider van de grootste partij van Nederland op dit moment, van de PVV, die de klimaatproblematiek een hoax eigenlijk noemt.
Ja.
Nou, en dat vind ik onwaarschijnlijk onverantwoorde desinformatie en ook een schande voor een schande dat hij dat überhaupt durft te zeggen, want hij weet heel goed dat hij gewoon liegt.
Ja,
ja, en dat vind ik onverteerbaar.
Maar met alles wat je dan nu net noemt, hoe kun je dan toch nog blij zijn?
Nou ja, kijk, ik ben 67, dus ik hoef alle toekomstige ellende iets minder lang te doorstaan. Dat klinkt heel egoïstisch, maar ik denk dat ik het misschien op mijn 30ste niet aangekund zou hebben om de realiteit in de bek te kijken.
Ja.
Dus het is veel makkelijker voor mij om die realiteit in het gezicht te durven aanzien dan voor iemand die net een jong gezin gestart is. Het is namelijk gewoon wel een onwaarschijnlijke kutrealiteit. Mm-hmm. Dat je, en gewoon ook beangstigend om, en daarom heb ik ook heel veel bewondering voor jonge mensen die durven te strijden voor het klimaat tegen vervuiling. Omdat ze op hun leeftijd wel de moed hebben om dat te durven aanschouwen. Dus dat vind ik echt heel erg dapper.
Ja.
Dus bij deze heel veel complimenten voor de jonge garde die dit durft te aanschouwen.
Ja.
Voor mij veel makkelijker. Hoewel ik wel twee kinderen heb van rond de 30.
Ja.
Dus, en voor hen vind ik het verschrikkelijk. Ik vind voor iedereen die jong is verschrikkelijk.
Ja.
Niet alleen voor mijn eigen kinderen. Ik vind het gewoon verschrikkelijk dat zo'n ingenieuze wereld met zoveel mooie natuur en zoveel wonderen.
Pracht en praal.
Pracht en praal. Ja. Dat daar zo brutaal, roekeloos en walgelijk mee om wordt gegaan. Ja. Ja.
En als je dan, want jij dit gesprek misschien ook met de kinderen die je hebt.
Die zeggen meestal, nou alsjeblieft even niet over het klimaat.
Ja, ja.
Ja.
Maar wat zeg je dan tegen hun, of wat zeg je tegen jonge mensen om toch een bepaalde hoop te houden dan? Dingen beter, toch in ieder geval minder slecht te maken?
Nou ja, in ieder geval om qua stemgedrag niet te kiezen op een partij die alle klimaatmaatregelen terugdraait en klimaat ziet als iets wat buiten hen staat. Maar dat je hoe dan ook, dan kiest voor een partij die beseft dat klimaat van ons allen is. Mm-hmm. Dat het klimaat niet een links of rechts of middenpartij onderwerp is, maar het is een onderwerp wat ons allemaal aangaat. Ja. Dus kies in vredesnaam niet voor een klimaatontkenningspartij.
Ja. Maar dat is het stemgedrag. En als je dan kijkt naar meer een bepaalde houding of een bepaalde emotie of een bepaalde hoe kom je de dag door, zeg maar, als jong
iemand?
Ja, wat zou je...
Nou ja, door in ieder geval aan te geven dat je als jong iemand opkomt voor de rechten van jezelf en van je vrienden en je jonge familie, mm-hmm. dat je het gewoon niet pikt dat de verwoesters, het publieke domein is van ons allemaal, maar de verwoesting heeft natuurlijk veel meer invloed op degene die geen verwoesting nastreven. Mm-hmm. Want je hebt die verantwoordelijkheid niet eens dat je daaraan meedoet. Dus ik vind dat je toch activistisch zou moeten zijn en worden, strijdbaar. En dat je in ieder geval, dat als je kinderen op de wereld zet, dat je gewoon eist dat je een extreem grote stem hebt voor de toekomst van jouw jonge grut. Dat je dat moet uitstralen, dat je dat moet willen.
Ja.
En je hoeft helemaal niet alles af te zweren. Dat is helemaal niet de bedoeling, maar wel, ja, toch doen wat je kan. En als je dat ook uitstraalt en je kinderen daarin opvoedt, mm-hmm. dat je gewoon je kinderen bewust maakt van het belang van het massaal zetten van kleine stappen. Hè, aantallen doen ertoe, zeg ik altijd. Ik bedoel, als je 1000 eenheden minder zou willen vervuilen, dan is 1 keer 1000, hè, dus een grote industrie die gedwongen wordt om 1000 eenheden minder de lucht in te stoten.
Ja.
Dat is natuurlijk een mogelijkheid om vervuiling naar beneden te krijgen. Maar als je 1000 × 1 eenheden levert, is dat ook 1000. En is dat ook een belangrijke, hele grote stap. Dus ik zou het liefst willen dat er een hele grote jonge protestbeweging opstaat van jonge mensen die zeggen van, nou sorry, maar wij pikken dit niet.
Ja.
Dus we gaan massaal de straten op. En we willen en eisen dat de politiek ons ziet en onze toekomst veilig stelt.
Ja. Nu had je voor corona natuurlijk wel bijvoorbeeld die Fridays for Future beweging. Hè? Dat we mm-hmm. vrijdagmiddag tienduizenden jongeren in Europese steden de straat op gaan.
Mm-hmm.
Je hebt nu nog Extinction Rebellion.
Mm-hmm.
Ik heb juist het idee dat het... Ik begrijp jouw hoop dat ze de straat op gaan. Maar ik heb het idee dat het juist wat minder bij de jongeren op dit moment leeft.
Ja, dat klopt. Ik denk dat dat ook in tijden van angst zo is.
Ja.
Hè, dat als je gewoon denkt van jeetje, wat doet het er allemaal toe? En wat is die ene stap? Wat bedoelt, gaat toch allemaal naar de kloten? Dus weet je, dat het gewoon ook een uiting is van een gebrek aan hoop. Dat je het minder ziet.
Misschien oogkleppen op en genieten nu.
Ja, geniet maar van het moment. En ja, we zien wel waar het schip strandt. Zoiets, dat voel ik een beetje. En ja, het is ook zo'n groot probleem.
Ja.
Het is natuurlijk een mondiaal probleem. Ja, als je weet dat bijvoorbeeld grote vervuilende enorme landen met enorme aantallen mensen, dat het daar gewoon eigenlijk gierend uit de klauwen ook loopt. En dat Amerika gewoon allerlei klimaatmaatregelen terugdraait en daar ook net doet alsof klimaatproblematiek en vervuilingsproblematiek een hoax is. En alsof de mens iets anders zou zijn dan een onderdeel van een ecologisch systeem. Dus ja, weet je, ik snap gewoon die moedeloosheid. En ook dat je, als je er echt over nadenkt, dat je denkt, ja, hoe gaat dat überhaupt lukken? En het wordt misschien wel eens tijd dat de mens uitgeroeid wordt en dat de natuur weer kan herstellen zonder de verwoestende mens. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer dat we nu al de handdoek in de ring gooien. Dus dat is ook mijn hoop, dat jonge mensen dat gewoon überhaupt niet doen. Dat ze niet de handdoek in de ring gooien, maar gewoon eisen dat al die grote industrieën, de toeristenindustrie en de daaraan gekoppelde vliegindustrie, de chemische industrie, nou de staalindustrie, nou noem maar op, de agro-industrie, dat daar naar gewezen wordt en dat er ook geëist wordt dat de reclame-industrie zijn verantwoordelijkheid neemt, dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Kijk, het is dat ik al zo'n ik bedoel, gisteren was ik nog 19. Ja, zo snel gaat het nou eenmaal. Maar ik ben gewoon 67. Maar als ik zou het liefste, als ik nu het besef zou hebben en de durf zou hebben en het lef zou hebben, want, en de dapperheid zou hebben om het probleem nu te aanschouwen, ik denk dat ik dan echt misschien wel dag en nacht bezig zou zijn met het opzetten van een enorme movement. En ik wil daar in zekere zin ook best een bijdrage aan leveren. Dat is onder andere door mee te werken aan een podcast en te kijken of iets kan doen. Iets in beweging zou kunnen zetten. En ik doe het natuurlijk ook via mijn werk door CEO's van hele grote ondernemingen te laten beseffen dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de beslissingen die hun vervuilende bedrijven nemen. En dat ik het commune strafrecht daarvoor in wil zetten om hen bewust te maken van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid die ze ook hebben.
Ja.
Je mag mensen niet ziek maken. En we zijn inmiddels op een punt aanbeland dat de vervuiling zo'n enorme vormen aanneemt, hè, en zeker in een land als Nederland, dat het strafrecht van stal moet worden gehaald, omdat alle omtrekkende bewegingen via het bestuursrecht en het civiele recht gewoon te weinig effect sorteert.
Ja. En daar zie je ook heel duidelijk die koppeling tussen jouw rol als advocaat en jouw rol als klimaatactivist.
Klimaatvervuilingsactivist. Natuurlijk het tegenovergestelde, natuuractivist. Ja, misschien zie je dat wel op die manier terug. Mm-hmm. Kijk, ik ben in de natuur opgegroeid, dus ik weet echt wat de uitbundige natuur was als kind.
En waar was dat?
In Zuid-Limburg. Ah, ja. Ik woonde op het platteland. En gewoon die volle, die totaal uitbundige, volle natuur.
De geur
en de geluiden, de geur, alles. Nou, dat is al jaren gewoon weg. Gewoon weg. En het is onvoorstelbaar dat je dat gewoon weet, hoe het was en hoe het is. En dat stadsmensen die denken gewoon dat een groen weiland mooi is. En ik weet gewoon wel wat een mooi weiland is. Dat is een weiland dat groeit en bloeit en dat gewoon voluptueus is. Helemaal doordrenkt is van leven en kleuren en geuren, ja. Ik weet echt wel hoe dat eruit ziet. Nou, dat is er gewoon niet meer. En dat is van een ongehoorde, dat is zo ontzettend verdrietig. Vreed ook, ja. Maar ook dom. Ook dom, want wij zullen zonder een volle natuur niet overleven. Gewoon niet overleven.
Ja. Ja, het is heel logisch inderdaad. Hoor.
Ja,
en zo zie ik het ook.
Ja. Ben jij in op het platteland opgegroeid?
Ik heb vroeger veel bij mijn opa en oma op de boerderij geweest.
Ja, ja, ja. Ja.
Dus die vruchtbare grond en het in kringloop ondernemen, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat herken ik heel erg. En daar zie je inderdaad niet heel veel meer van terug.
Nee.
Het is allemaal schaalvergroting, intensivering,
ja.
Vernietiging van ecosystemen. Wat je zegt, ja, daarmee je bijt de slang in de staart, zeg maar, en we eten onszelf op.
Nou ja, en boeren weten het natuurlijk deep down wel. Maar als zij de fuik van de grootverdieners ingerold zijn en enorme investeringen hebben gemaakt en gewoon monocultuur landbouwbedrijven zonder... Ja. Zonder de ecosystemen te laten groeien en bloeien. Ja, dan heb je, als er een hele natte zomer is, dan heb je wel een verpeste oogst.
Ja.
Hè, die verdronken is, of een extreem droge zomer, lente, zomer. Ja, dan weet je ook dat je gewoon aan het kortste eind trekt. Maar je weet wel dat je er ook zelf aan meegebouwd hebt, aan het meewerken aan klimaatverandering. Dat betekent ook dat de natuur verschraalt en dat weersextremen die het gevolg zijn van klimaatverandering, zoals droogte en overtollige watertoestanden,
mm-hmm.
Ja, daar heb je dat is gewoon ook de verantwoordelijkheid natuurlijk van boeren die eigenlijk best wel weten hoe de natuur in elkaar steekt.
Ja, ja, ja. En dat regeneratieve eigenlijk helemaal kwijt zijn geraakt.
Totaal.
Ja.
Ja, maar goed, er zijn ook heel veel goede initiatieven.
Zeker.
Want ik weet ook dat er heel veel regeneratieve boeren zijn die gewoon met hart en ziel werken aan het behoud van en terugbrengen van de biodiversiteit. En ja, alles gebruiken wat de natuur hen geeft.
Ja.
Dat in een prachtig ondernemers, hoe noem je dat? Ondernemers.
Business model
gebruiken. Dus ze kunnen het absoluut wel.
Zeker.
En ze weten het ook. Maar ja, mensen moeten gewoon beseffen dat alles wat je tot je neemt en waar je je mee omringt, dat is een gift van de natuur. En als je in het al in maart of april in Nederland eigenlijk gewoon alles al gebruikt hebt wat de aarde je zou kunnen geven en dan aan de tweede, derde, vierde ronde begint, ja, dan put je de aarde gewoon uit. Ik bedoel, de aarde die houdt dat gewoon niet bij.
Hm.
Om dat allemaal aan te leveren als wij zo excessief de natuur uitputten.
Ja.
Dus ja, daar kan ik me wel echt aan storen, ja.
Ja,
ja.
Merk ik.
Ja. Ja.
Ik zit ook te denken net wat je noemt, dat er veel boeren al wel bezig zijn, bijvoorbeeld als je kijkt naar die beroepsgroep,
mm-hmm.
met regeneratief of biologisch boeren.
Mm-hmm.
Je ziet heel veel van dit soort initiatieven, hè, in de samenleving. Energiecoöperaties, in buurten waar repercafés ontstaan, of kledingruilinitiatieven.
De kledingindustrie is ook echt extreem vervuilend.
Mega vervuilend.
Mega.
Ja.
Hè, met al die plastic, met al dat, die microplastics die het milieu inkomen.
Maar als je dan kijkt naar dat er wel veel gebeurt al, op mm-hmm. microniveau, zeg mm-hmm. maar. Volgens mij noemt Jan Rotmans dat de onderstroom.
Mm-hmm.
Stemt dat jou wat positiever?
Nou ja, kijk, het grote probleem is dat het een globaal probleem is. We hebben één planeet waar al die mensen op wonen. En er is ontzettend veel onrechtvaardigheid en ongelijkheid.
Hm.
En die onrechtvaardigheid en ongelijkheid creëert allerlei rampen ook. He, dat mensen zich laten uitkopen door bijvoorbeeld olieindustrieën. En zich laten uitkopen voor bijna niks. En ja, dat hele delen van de planeet vervuild worden door vervuilende industrieën. Dus kijk, armoede creëert natuurlijk ook klimaat- en vervuilings- en biodiversiteitsproblematiek.
Hm.
En dat is een enorm probleem. Ik denk wel dat als de vleesinname van ons als mens, hè, ik bedoel de hele vleescultuur. Dat we allemaal zoveel vlees eten. En dat als je gewoon kijkt naar de achterkant van het probleem. Ja. Dat je gewoon uitkomt bij natuur, klimaat en monocultuur. Ja, dat een extreem grote stap zou zijn. En er zijn zoveel vleesvervangers al aan te bieden aan ons dieet of aan wat we eten. Ja. Dus dat zou een enorme stap zijn. Maar ook de kledingindustrie moet op zoveel fronten moet er gevochten worden. Ja, daar heb je iedereen voor nodig.
Als je kijkt naar vlees, we hebben ook een keer eerder iemand van Caring Doctors in de
podcast
gehad. Die dus ook aangeeft van wat het eten van veel vlees doet voor jouw gezondheid.
Ja, het is ontzettend ongezond. Je krijgt er gewoon kanker van en gewoon allerlei immuunziektes. En waarom zou je vlees nog eten? Ja. En waarom? Als je weet ook dat de planeet zo ontzettend gebaat zou zijn bij het niet eten van vlees. Maar die vleesindustrie, die is ook heel agressief en de lobby gekoppeld aan grote industrieën waar de verdienmodellen gewoon uitgeschreven zijn en aangepast zijn aan aandeelhouders. Mm-hmm. Die natuurlijk hun winsten veiliggesteld willen zien. Ja, die lobby die is gewoon gewetenloos en extreem. Ik bedoel, ik ben eigenlijk gewoon zo ontzettend gaan walgen van de grootverdieners in vervuilende industrieën. Eigenlijk door die tabakzaak die ik gevoerd heb. Als je weet en terugleest in notulen van vergaderingen wat de hotshots wisten en toch deden en aanvaarden alles onder het mom van verdienen van geld. Ja. Nou ja, dan kan je daar niet anders dan van walgen. En ik vind dat gewoon de grootste criminelen die er zijn. Want die zijn gewoon in institutioneel verband, zijn die gewoon bezig met het vullen van hun zakken. En met het verzwijgen van geweten grote gezondheidsrisico's. Weet je, ik vind het gewoon walgelijk.
Ja. Ja. Maar dan zou je eigenlijk dat hele shareholders systeem moeten afschaffen en er allemaal coöperaties van maken.
Ja, maar mensen willen gewoon geld. Mensen willen gewoon geld en macht en aanzien. En denken ook dat aanzien gekoppeld is aan het hebben van, ja, het uitstallen van wat je allemaal hebt. Mensen worden gewoon vergiftigd door de zucht naar geld.
Ja, ze willen kraaltjes en spiegeltjes.
Nou ja, ze willen gewoon macht. Kijk maar naar Trump. Die man die kerel is 80 bijna. Ja, waarom moet hij nog meer geld verdienen? Dus gewoon allemaal zucht naar macht. En gewoon megalomane psychopaten vind ik het.
Ja. We hebben in onze podcast ook een standaard tweetal vragen voor onze gasten.
Okay.
En die eerste vraag is wat het eerste beeld is wat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie. Wat zie je voor je als je je ogen dicht zou doen?
Even goed over nadenken. Ja.
Eigenlijk moet je er niet te
lang lege, afgeschafte vliegvelden. Dus dan, ik denk dat dat een hoop goed zou maken. Want dan krijg je ook niet die verplaatsing van al die mensen naar andere werelddelen van overzee. Ja. Nou, misschien geen vliegtuigen en grote schepen meer.
Ja. Ja. Dus een schiphol wat
Schiphol
ingeplant met bloemen en
ja, zoiets.
Regeneratieve akkers,
ja.
Woningen.
Ja, maar goed, ik zie veel meer voor me natuurlijk. Want dan zie ik ook al die grote agrobedrijven weg. En ik zie dan ook veel minder koeien. En ik zie dan alles op veel kleinere en ecologisch verantwoordere schaal vormen. Ja. Maar goed, ja, ik zie ook een hele planeet waarin mensen dan ervoor kiezen om te kiezen voor de toekomst van hun kinderen in plaats van voor de snelle hap en het snelle geld. Dat zie ik ook voor me.
Ja.
Ja.
Liefde. Een groot hart.
Ja. Nou, meer dan liefde. Ik zie wel, ik hoop dan, je hoopt dan op de mens die gewoon 20 jaar verder durft te kijken en denkt van oké, we staan wel op een tipping point. We moeten echt iets doen, want het gaat gewoon giga mis.
Ja.
Ja.
dat is dan echt de uitdaging, denk ik. Hè? Om dat besef dus bij mensen...
Nou, gewoon de urgentie. Het is niet meer iets... We zitten midden in een klimaatcrisis. Het is niet iets voor over 5 jaar of 2030. Hm. Dat is over 5 jaar trouwens. Maar we zitten er middenin. En we kunnen alleen maar hopen dat we het kunnen vertragen. Want ja, de exponentiële opwarming daar zitten we in. Ja. Het gaat echt giga de verkeerde kant op.
Ja. Ja. Ik volg ook die satellieten van Copernicus. Die mm-hmm. laten iedere maand zien hoe ver we opgewarmd zijn.
Oh, jezus.
En we zitten dus al 14, 15 maanden lang boven de 1,5 graden
ja,
Celsius.
Ja, zo eng. Ja.
En,
ja.
en ik post dan ook wel eens iets op LinkedIn met een @Sophie Hermans.
Ja, oh ja, ja dat doe ik ook wel eens.
Van
ja.
EZK. Ja. Van mevrouw Hermans, we zitten al
ja, we boven zitten erboven.
Dat
ja.
klimaatakkoord van Parijs. Ja. Wat gaan we doen?
Maar ik denk ook dat de taal anders moet. Hè? Want kijk, als ik zo naar mezelf luister, ja, dat is misschien... Want het is niet zo heel aantrekkelijk om hier naar mij te luisteren, lijkt mij. Mm-hmm. Maar dus ik denk ook dat jongeren die gewoon überhaupt niet nadenken over het klimaat en denken 1,5 graad, die denken gewoon, oh lekker, dan is het van 20 graden is het gewoon lekker 21,5 graad.
Ja.
En beseffen gewoon niet wat een gemiddelde waarde is, beseffen ook niet wat de gevolgen zijn van meer dan 1,5 graad opwarming van de aarde. Dus er is gewoon een ontzettend gat tussen wat iets betekent en wat er gezegd wordt naar buiten toe. Hm. Want ik denk dat heel veel jongeren denken, oh wat lekker. Dan is het gewoon in de lente, is het gewoon 18 graden.
Ja.
In plaats van weet ik veel wat. Dus mm-hmm. daar zijn gewoon hele verkeerde denkbeelden over. Wat de gevolgen zijn van die opwarming van meer dan 1,5 graad. Ja, wat er dan gaat gebeuren.
Voor koraalriffen.
Ja, amok.
Ja.
Ja.
De amok.
Ja. Ja.
Wat heeft jou destijds geïnspireerd om je als advocaat in te gaan leven of in te gaan werken met dit soort zaken? Die milieu en klimaat en aan de orde stellen.
Nou, laat ik zeggen dat ik vooral door de tabakszaak een besef heb gevoeld, heel diep in mezelf. Een besef van de gewetenloosheid van de grote industrieën. Waar hun beleid op is gericht. Ik bedoel, en dat ik die kennis heb meegenomen naar andere zaken. En kijk, uiteraard word ik benaderd door cliënten. Mm-hmm. Hè, dus ik deed die tabakszaak en niet veel later, hè, toen die tabakszaak achter de rug was. En die heb ik niet kunnen winnen in verband met een veelheid van redenen. Zal ik je verder niet mee vermoeien. Mm-hmm. Maar toen kwamen mensen die in de buurt van Tata Steel wonen, die kwamen bij mij. En die vroegen van, goh, zie jij een mogelijkheid om extreem vervuilende industrieën, om daar strafrechtelijk iets tegen te doen. Hm. En daar heb ik... Toen heb ik in het wetboek van strafrecht, dat voor iedereen geldt, dus ook voor vervuilende industrieën, heb ik een wetsartikel gevonden in het ordinaire wetboek van strafrecht, waarin staat dat als je... dat is dus heel juridisch, maar laat ik het even heel simpel. Als je... Ja. Soms vergunt, maar meestal onvergunt gevaarlijke stoffen het milieu inpompt. Mm-hmm. En daardoor een gevaar voor de openbare gezondheid ontstaat. En mensen daar ziek van worden of zelfs aan overlijden. Dat je dan vervolgd kunt worden voor het overtreden van artikel 173a van het wetboek van strafrecht. En dat is een heel zwaar delict. Mm. Want als je daarvoor wordt vervolgd en veroordeeld door een strafrechter, dan kan dat jarenlange gevangenisstraf opleveren.
Ja.
En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga aangifte doen van dat artikel in de zaak van Tata Steel. Waarom? Omdat ik vind dat bedrijven zich niet kunnen verschuilen achter vergunningen. Het is nooit vergund om mensen ziek te maken. En op dat snijvlak heb ik die aangifte geformuleerd en onderbouwd. En hoop ik, want het Openbaar Ministerie doet nog steeds onderzoek, hoop ik dat het Openbaar Ministerie zowel Chemours als Tata Steel En Schiphol is weer een heel ander verhaal, want daar heb ik het beperkt tot het beroven, hè, het veroorzaken van slaapdeprivatie, wat ik mishandelend vind. Hè. Er zijn mensen die gewoon veel te weinig slaap hebben, waardoor ze ziek worden. Nou, dat is weer een ander, heb ik aangifte van mishandeling gedaan. Maar ik wil dus dat de verantwoordelijkheid van grote bedrijven in het publieke domein, qua gezondheid van mensen die daar gewoon zijn,
ja,
opgroeien, wonen, dat die verantwoordelijkheden worden gewikt en gewogen en dat daar soms een strafrechtelijke verantwoordelijkheidscomponent in zit. Ja. En daar wil ik voor vechten.
Ja. Ja. En dat is dus niet strafrechtelijk voor het bedrijf, maar voor de bestuurders van het
bedrijf. De CEO's, de bestuurders. Nou, en eventueel, als het Openbaar Ministerie dat wil, kunnen ze ook het bedrijf mee dagvaarden of vervolgen. Dat is natuurlijk heel goed mogelijk. Het zijn rechtspersonen, dat kan ook. Dat is ook geregeld in het wetboek van strafrecht.
Ja.
Maar ik denk dat bedrijven gewoon niet zo onder de indruk zijn van een strafvervolging, omdat de consequentie uitsluitend financieel of qua maatregelen stilleggen bepaalde bedrijfsonderdelen kan zijn. Of eventueel andere maatregelen die nog getroffen kunnen worden. Mm-hmm. Maar omdat iemand dan niet in een stuip schiet en denkt van, oh, ik heb hierin ook persoonlijk verantwoordelijkheid, dus laat ik maar het bestuur adviseren om een aantal maatregelen te nemen binnen de bedrijfsvoering die de vervuiling minder maakt. Want anders loop ik misschien het risico om via een strafprocedure die aangespannen wordt door omwonenden geconfronteerd te worden met een gevangenisstraf.
Ja.
En daar heb ik geen zin in. Dus ik denk dat mensen, zo steekt de mens gewoon in elkaar. Hm. Als het iemand zelf kan raken, ja, dan wordt iemand wakker. En als je het kunt afschuiven en met het bedrijf kunt afstemmen dat het product gewoon een beetje duurder wordt, ja, dat interesseert ze gewoon echt helemaal geen ene moer.
Ja.
Dus ik denk dat het voor de generaal preventieve werking, voor andere vervuilende bedrijven die bepaalde keuzes maken, dat het wel een rem is op vervuilend gedrag van het bedrijf.
Ja. En wanneer je zo'n uitspraak dan in Nederland hebt, eenmaal, dan kan dat misschien ook grote gevolgen hebben voor andere landen.
Nou ja, dat zou wel een inspiratie kunnen zijn,
ja,
voor andere strafzaken in andere landen.
Ja, zeker. Je moet ook denken aan de Urgenda-zaak, die natuurlijk in Nederland succesvol was.
Zeker,
en waar
zeker
in andere landen ook een navolging aan wordt gegeven.
Ja.
Je doet het werk nu een jaar of 30 bij Fiek & Partners.
Mm-hmm.
Kun je zeggen waar je het meest trots op bent met wat je bereikt hebt in die afgelopen 30 jaar?
Waar ben ik het meest trots op? Nou ja, ik denk, ik heb natuurlijk wel mijn cliënten goed bijgestaan, denk ik, altijd. En dat deed ik ook vanuit overtuiging, individuen bijgestaan. Omdat ik het belangrijk vind dat een zorgvuldig en eerlijk rechtssysteem en een eerlijk proces gevoerd wordt in een land dat zich democratisch noemt en waar een fatsoenlijk rechtssysteem gevolgd wordt.
Ja, functioneel is.
Functioneel is.
Ja.
Ik ben wel blij met de richting die ik heb gedaan. Ik ben gewoon wel principieel gebleven, denk ik.
Ja.
Ja. En daar ben ik voor mezelf in ieder geval blij om.
Ja.
Ja.
Ja. Je kijkt als tevreden mens terug.
Nou ja, ik ben nooit gezwicht voor het grote geld. Hm. Ik heb me nooit laten verleiden om mijn strafrechtelijke kennis of kunde om die te verstrekken aan zaken waar ik qua geweten überhaupt niet mee geassocieerd wilde worden.
Nee, ja,
want voor alle luisteraars wel van belang om te weten dat als je een verdachte bijstaat in een moordzaak, dat je niet plotseling het moorden omarmt of zo. Mm-hmm. Je geeft je kennis en kunde aan een verdachte die een eerlijk proces, die recht heeft op een eerlijk proces. En iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Dus je bewaakt als een soort waakhond het recht van iedere verdachte op een eerlijk proces. En ik zou denk ik wat minder trots op mezelf, of trots, ik ben niet zo'n type die zo trots is, to be honest, maar ik zou wat minder tevreden zijn met mezelf als ik me zou hebben laten verleiden om veel geld te verdienen in zaken en dat ik geld zou hebben laten prioriteren. Want mensen denken ook altijd dat ik heel rijk ben. Nou, dat ben ik helemaal niet. Want ik heb heel veel prodeo-zaken gedaan. Het is niet omdat je met je gezicht op tv bent dat je heel veel geld verdient. En ook heel veel van die principiële vervuilingszaken. Nou, daar denken mensen die je zwart willen maken, want dat is kennelijk ook een nieuwe hobby. Die denken ook dat ik daar mijn zakken extreem en uitbundig mee vul. Nou, niets is minder waar. Ik doe ontzettend veel letterlijk pro bono. Maar dus dat is allemaal niet waar. Ja. Dus ik weet voor mezelf dat ik niet gezwicht ben voor het grote
goed
geld.
Verricht.
Ja, nou ja, weet je, je doet wat je kan en iedereen doet een klein dingetje. En ik realiseer me heel goed dat, dat ik een druppeltje ben in een oceaan, hoor. Dus wat dat betreft maak ik me weinig illusies.
Ja. Nog een laatste vraag aan je. Als je nu 10 jaar verder in de toekomst zou kijken, aan welke positieve veranderingen heb je dan nog bijgedragen?
Dan heb ik hopelijk, misschien dat ik een aanjagende werking zou kunnen hebben voor het ontketenen van een extreem groot protest en boycott tegen de verwoesting van deze planeet. En gewoon, ook al is het maar op klein niveau, dat je toch iets betekent qua inspiratie om daar iets mee te gaan doen.
Ja.
Omdat het gewoon tijd is. En de hoogste tijd is om er iets mee te doen.
Mooi. Nou, ik help je erbij hopen.
Ik hoop het. Wie weet.
Ja. Dankjewel, Benedict, voor dit gesprek. En ik moet zeggen dat ik, ondanks alle ellende waar we het over hebben gehad, ik me toch niet pessimistisch voel of zo.
Nou, dat is super. Ik ook niet. Ik voel me ook niet pessimistisch.
Nee.
En ik voel me eigenlijk heel strijdbaar. Ja. En ik zou eigenlijk niets liever willen dan me er helemaal op werpen. Maar helaas moet ik ook nog een beetje werken.
Ja. Ik denk dat besmettelijk werkt, jouw strijdbaarheid.
Nou, mooi. Ja. Dat is ook de bedoeling.
Ja.
Daarom werk ik er ook aan mee.
Precies.
Okay.
Ja, nou, fijn. Oké, luisteraars, jullie ook dank voor het luisteren. En graag tot een volgende podcast.